Goedemorgen, gemeenteleden, gasten, luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst, waarin we, zoals u kunt zien, het heilig avondmaal willen vieren. Vanmorgen gaat voor dominee Sinia uit Ede, ook hartelijk welkom. Mijn naam is Bert-Jan van den Berg en ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger zal ik na afloop van deze dienst voor in de kerk staan om vragen over onze gemeente of over deze dienst te beantwoorden. De organist is Simon Kaardijk. De collecte vandaag is voor de diaconie. Naar boven gaan straks de kinderbijbelgroepen 1 en 2. Broeder Jo Riedijk ligt al sinds maandag 15 augustus in het ziekenhuis in verband met een oorontsteking. Daar is al wat vaker iets over gezegd. Voor het informatie over hem, over zijn wel en wee, over een eventueel bezoek of over het adres voor het versturen van een kaartje, kunt u contact opnemen met de wijkassistente Irene Relieveld. Zij wordt door de familie op de hoogte gehouden. Het laatste inzicht is dat hij begin deze week het ziekenhuis mag verlaten. Dus dat is goed bericht. Vanmiddag kunnen we ook bij elkaar komen in een gecombineerde dienst in het kerkgebouw van de CGK. Ook daarin willen we het heilig avondmaal vieren. Dominee van der Marel gaat in deze dienst voor. Een vriendelijk verzoek aan u allen om na de dienst nog even te gaan zitten. De voorzitter van de kerkenraad wilde nog het een en ander u meedelen en vragen misschien wel. We zingen zometeen Psalm 65, vers 1. Na een moment van stilte, fouten en groet zingen we uit de eigen bundel 118. En namens de kerkenraad wens ik u allen een gezegende dienst.
Goedemorgen, we hebben al gezongen van stilte, maar je kunt niet zingen en tegelijkertijd stil zijn. Dus zullen we nu eerst een moment van stilte dan ook nemen om ons hart te richten op God.
Thank you.
mogen wij aan het begin van deze dienst belijden dat wij onze hulp verwachten, dat wij alles mogen verwachten van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die God die u en mij het leven geschonken heeft. En van wie wij mogen weten, geloven, dat hij trouw blijft tot in eeuwigheid aan datgene wat hij in zijn schepping, dus ook in uw en mijn leven, begonnen is. En we mogen weten dat hij dat tot zijn bestemming wil brengen door de kracht van zijn liefde en genade. Omdat wij in dat geloof bijeengekomen zijn, mogen we weten dat wij in de aanwezigheid zijn van die God. En daarom mag ik u ook namens hem groeten. De genade van de Heer Jezus Christus. De liefde van God, onze hemelse Vader. En de eenheid met de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen. Zullen we deze God aanbidden met een lied dat in uw eigen bundel nummer 118 is. Kom, laten wij aanbidden. was nog wel zo trots op jullie als Eindhovense gemeente dat jullie uit de opwekkingsbundel het werkelijk het mooiste nummer hadden weten te vinden en dat in jullie bundel hadden gezet. Maar enige oefening, iets vaker dit nummer zingen zou geen kwaad kunnen. Ik wil met u lezen uit Lucas 10, vers 38 tot en met 42. Jezus en zijn discipelen verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei: Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar: Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Zullen wij zingen ook uit uw eigen bundel? Ik neem een zeker risico hier, maar uit uw eigen bundel nummer 1... En daar zingen we alleen de eerste twee versen van. Aan uw voeten, Heer. Dat ik vergeten ben te vragen in de consistorie, dus ik vraag het nu maar hier. Hier zijn veel meer mensen die het antwoord kunnen geven. Ik heb al doorgekregen wanneer de kinderen terugkomen, maar is dit ongeveer het moment dat ze weggaan of zijn ze al weggegaan? Ik zie nog kinderen zitten, maar misschien dat daar geen kinderneefdienst was. Nou, zullen we het zo doen dat we een zegen vragen over onze kerkdienst, maar omdat jullie ook gewoon deel uitmaken van deze kerk. En het stukje dat jullie weg zijn is ook een soort stukje kerkdienst. dan bidden we voor jullie een zegen en voor onze zegen. Ja? En dan mogen jullie naar de kindernevendienst. Vader in de hemel, lieve Heer Jezus Christus, we willen dat goede voorbeeld volgen en in aanbidding neerzitten aan uw voeten, luisteren naar uw woorden, luisteren naar uw evangelie. Of het nou hier in de grote zaal is of in de bijzalen waar de kinderen dadelijk bij elkaar komen. We hebben uw woord nodig. We hebben nodig om van uw liefde voor ons te horen. Vader, wilt u de kindernevendienst, de kerkdienst zegenen, dat we anders de kerk straks mogen uitgaan dan we er binnenkomen. Sterker verbonden met u. Door uw liefde, door uw genade. En de boodschap van die liefde en die genade. Vader, dat is ons gebed. We bidden het in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. Nou, de kinderen hadden het nu al begrepen, denk ik. Jullie mogen naar de kindernevendienst. Een hele goede en gezegende tijd. Dan willen we met elkaar gaan luisteren naar het evangelie, naar Johannes. Johannes 4, versen 1 tot en met 42. En dat wordt u voorgelezen door Mieke Lakerveld.
Toen Jezus hoorde dat aan de fariseeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes. Jezus doopte overigens niet zelf. Zijn leerlingen deden dat. Verliet hij Judea en ging hij weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar, geef me wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe komt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden, waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen. Ik kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad. En degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt, is waar. Daarop zei de vrouw. Nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg. En bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is de geest. Dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen. Dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. En Jezus zei tegen haar, dat ben ik, met wie u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug. En ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad en zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit, naar hem toe. Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus, Rabbi, u moet iets eten. Maar hij zei, ik heb voedsel dat jullie niet kennen. Zou iemand hem iets te eten gebracht hebben, zeiden ze tegen elkaar. Maar Jezus zei, mijn voedsel is de wil doen van hem die mij gezonden heeft en zijn werk voltooien. Jullie zeggen toch, nog 4 maanden en dan komt de oogst? Ik zeg jullie, kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de oogst. De maaier krijgt zijn loon al en verzamelt vruchten voor het eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen vieren. Hier is het gezegde van toepassing, de een zaait en de ander maait. Ik stuur jullie erop uit om een oogst binnen te halen waarvoor jullie geen moeite hebben hoeven doen. Dat hebben anderen al gedaan en jullie maken hun werk af. In de stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door de getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. En toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. En ze zeiden tegen de vrouw, we geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt. Maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van deze wereld is.
Dankjewel. Zussen en broers in het geloof, gemeente van onze Heer Jezus Christus hier in Eindhoven en omgeving. In mijn eigen gemeente Ede ging het deze zomer over vrouwen uit de Bijbel, vrouwen rondom Jezus. Diezelfde zomer, of vlak voor de zomer, was ik in Canada en kreeg ik een prachtige Canadese kinderbijbel. De Bijbel heet de Jesus Storybook Bible. De Bijbel van het Jezusverhaal. In kleine letters staat al op de voorkant, every story whispers his name. Elk verhaal fluistert zijn naam. Op een van de eerste bladzijden van die kinderbijbel wordt iets uitgelegd dat aan de ene kant kinderlijk eenvoudig is, maar dat helaas veel mensen niet lijken te weten of niet lijken toe te passen. En daarom begin ik mijn preek er maar mee. Ik zal het maar gelijk in het Nederlands vertalen. Er staat in die kinderbijbel, sommige mensen denken dat de Bijbel een boek van regels is, die je vertellen wat je wel en niet zou moeten doen. En er staan zeker regels in de Bijbel. En ze laten je zien hoe het leven werkt. Maar de Bijbel gaat niet allereerst over wat jij wel en niet zou moeten doen. Het gaat niet allereerst over jou. Het gaat over God en wat hij gedaan heeft. Andere mensen denken dat de Bijbel een boek van helden is. Dat je mensen laat zien die jij moet nadoen. En er zijn inderdaad een paar helden in de Bijbel. Maar je zult snel genoeg ontdekken dat de mensen in de Bijbel helemaal niet zulke helden zijn. Ze maken grote fouten, soms expres. Tot zover de kinderbijbel. Vandaag gaat het over de Samaritaanse vrouw. Maar zonder Jezus en God is zij net zo min een held of een heldin als al die andere mannen en vrouwen in de Bijbel. Waar gaat het verhaal van de Samaritaanse vrouw dan over? Ik zou willen zeggen, je kunt het op je vingers natellen. Als je bij Johannes, of je nou zijn evangelie leest of je nou Openbaring leest, als je bij Johannes tot 7 kunt tellen, dan kom je al een heel eind. 7, het getal van de volheid, van de volmaaktheid. Het verhaal gaat over een vrouw die al 5 mannen gehad heeft. Ze heeft er nu 1 die haar man niet is, dat is nummer 6. En nu ontmoet ze Jezus. Jezus is dan nummer 7. En Jezus is volmaakt. Dat weten we zeker. En hij kan haar geven wat ze nooit heeft kunnen vinden. Misschien zegt u, ja, die trucjes met die getallen, dat gaat me net even te snel. Hoewel, misschien juist in Eindhoven dat u hier oren naar heeft. Laat ik in ieder geval proberen om het ook nog op een andere manier duidelijk te maken. Dat gesprek met de Samaritaanse vrouw, dat lijkt van de hak op de tak te springen. Dat was in ieder geval lange tijd mijn indruk. En het wonderlijke is dat de vrouw aan het eind van het gesprek toch precies daar terechtkomt waar Jezus haar wil hebben. Jezus doet wat dat betreft denken aan een kompas dat waar je ook gaat staan, telkens weer naar het noorden wijst. Of misschien moet ik zeggen, Jezus doet denken aan de tomtom die, hoe vaak je ook een zijspoor inslaat, telkens weer de route herberekent en je naar je eindbestemming brengt. Zo is het bij deze vrouw ook. Jezus is zo gericht op het heil van deze vrouw. God is zo gericht op het tot zijn bestemming brengen van deze vrouw, dat alle zijsporen die ze in haar leven heeft ingeslagen, maar ook alle zijsporen die ze in het gesprek inslaat, niets afdoen aan Jezus' gerichtheid op het goede voor deze vrouw. Haar redding. Als wij zo toch eens onze gesprekken zouden voeren, dan zou het niet eens uitmaken hoe die gesprekken verder zouden verlopen. Dan zouden ze net zozeer van de hak op de tak kunnen springen. Maar dat vaste kompas zou maken dat een heleboel gesprekken ook werkelijk terechtkomen daar waar ze horen terecht te komen. Hoe dan ook. Jezus zorgt dat er redding is voor de vrouw. En die redding is dat de vrouw ontdekt, ja, wat dat Jezus de ultieme profeet is, dat hij de beloofde Messias is, dat zij van hem levend water ontvangt en dat zij nu die aanbidster kan worden die God zo lang in haar gezocht heeft. In dat gesprek van de hak op de tak hebben de onderdelen misschien meer met elkaar te maken dan we op het eerste gehoor denken. Want die vrouw later zegt tegen haar dorpsgenoten dat Jezus alles van haar wist. Ik weet niet wat u daarbij denkt, maar ik dacht altijd, ja, dat was van die 5 mannen en die 6e. En Jezus wist dat, legde daar gelijk de vinger bij. Het drong pas later tot mij door dat bijvoorbeeld ook in het spreken over dat levend water, Jezus heeft laten zien dat hij alles van haar wist. Op misschien nog wel een dieper niveau dan alleen maar het aantal mannen. Maar ook wat daaronder, wat daarachter lag. Jezus herkende namelijk haar verlangen, haar dorst. Hij wist hoe dat verlangen haar in de armen van een man had gedreven. Maar Jezus wist ook, maakt hij duidelijk, hoe ze telkens weer opnieuw dorst had gekregen. Hoe ze telkens een punt bereikt had waarop ze ontdekte dat de man waarmee ze leefde haar verlangen niet kon vervullen. En hoe ze zo weer in de armen van een ander terecht kwam. Tijdelijk in de illusie dat die haar dorst, haar verlangen wel kon stillen. Om op een zeker moment het verhaal weer opnieuw zich te zien herhalen. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw gaat over 6 mannen die, zonder dat we de details hoeven te weten, als 6-tal al iets aangeven, iets vertellen over de gebrokenheid en de onvolmaaktheid van het leven van deze Samaritaanse vrouw. Nu ontmoet zij nummer 7. Jezus Christus die volmaakt is. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw gaat over dorst, gaat over verlangen. Een dorst die telkens voor even gelest werd. Een verlangen dat telkens voor even gestild werd, maar daarna met dezelfde kracht terugkwam. Geen van de 6 mannen had die dorst kunnen lessen, dat verlangen kunnen stillen. Maar nu komt Jezus Christus en biedt haar levend water aan. Dat alle dorst lest en geen nieuwe dorst laat ontstaan. De vervulling van haar diepste verlangen. Dan moeten we heel voorzichtig zijn als we dat zeggen. Dat we de zaken niet door elkaar halen. De geschiedenis van de Samaritaanse vrouw is niet een wervingscampagne voor nonnen. Voor vrouwen die in plaats van een huwelijk met een man kiezen voor een huwelijk met Jezus Christus. En tegelijkertijd mogen we wel even de vinger daarbij leggen dat er ontzettend veel troost uitgaat van dit verhaal voor wie in een gebroken wereld niet aan een huwelijk toekomt. Voor wie een huwelijk niet lijkt weggelegd. Onze cultuur is een cultuur waarin we leren om elke lichtste vorm van honger of van trek zo snel mogelijk weg te snacken. Dorst zo snel mogelijk te lessen. Elke ontluikend verlangen zo snel mogelijk te bevredigen. In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw horen we dan de troostvolle boodschap dat wiens huwelijksdorst niet gelest kan worden, wie in deze gebroken wereld zonder levensgezel overblijft, mag weten dat een dieper verlangen door Jezus Christus wordt vervuld. Het is tegelijkertijd ook een vermaning. Laten we de bron die God is en het levend water dat Hij ons wil bieden, nooit de rug toekeren om een kleinere dorst te lessen. Ik vertrouw erop dat de goede verstaander maar een half woord nodig heeft. Ik besef dat voor sommigen vervolgens geen eenvoudige boodschap is. Hier wordt van sommigen gevraagd om een kruis te dragen. Onthoud dat die boodschap niet komt van een dominee die makkelijk praat heeft. Ja, je hebt een leuke vrouw getroffen. Je bent gezegend met een kind, met kinderen. Onthoud dat deze boodschap niet van mij komt, maar van Jezus Christus. Jezus Christus die niet alleen is gebleven, maar die een veel groter kruis heeft moeten dragen. Een veel groter offer heeft gebracht. Maar nogmaals, het is niet allereerst een wervingscampagne voor nonnen. Voor vrouwen die afzien van het huwelijk en in plaats daarvan al hun liefde aan Christus geven. Volgens mij mag je de boodschap lezen zoals Jezus op een andere plek zegt: zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Wanneer ze eerst in Jezus Christus haar Messias, haar verlosser vindt, dan is er in het leven van de Samaritaanse vrouw ook heus plaats voor een, laat ik het zo zeggen, een gezond en mooi christelijk huwelijk. Je vraagt je af welke dorst die vrouw dan binnen het huwelijk en buiten het huwelijk heeft willen lessen. Welk verlangen heeft haar gedreven? Jezus zegt er niet veel over. Tegelijkertijd, Jezus zegt genoeg, zodat de vrouw zich gekend weet door God. Hij weet alles over mij, zegt ze. En wonderlijk genoeg beseft ze dat dat een bevrijdende boodschap is. Maar wij horen eigenlijk verder niet eens zoveel. Wat is er dan fout gegaan? Wat opvalt is dat de vrouw op een onmogelijk uur bij de put verschijnt. Het is het moment waarop ze niemand anders hoopt te treffen. Ik zeg daarmee waarschijnlijk niet veel nieuws voor wie het verhaal kent. In de tijd waarin waterputten een vergelijkbare functie hadden als de koffieautomaten in en kantines in grote bedrijven, namelijk de plek waar je elkaar ontmoet, valt de eenzaamheid van deze vrouw, die valt nog eens extra op. Die vrouw die kiest op het heetst van de dag, op het middaguur, wanneer je eigenlijk beter binnen kunt blijven, dat die vrouw zich dan naar buiten waagt. En juist dan bij de waterput verschijnt. Je vraagt je af, heeft de vrouw zich in haar relaties gestort op zoek naar precies dat, relatie. Ontsnapping uit de eenzaamheid. Om vervolgens te ontdekken dat, nu ze zelf eenzaam is bij de waterput, dat ze vanwege verkeerde keuzes meer verspeeld heeft dan gewonnen. Nogmaals, we horen er niet veel over en ik wil voorzichtig zijn met speculeren. Maar als de oplossing van het probleem is dat zij Jezus Christus als Messias, als Christus leert kennen, is dan haar probleem misschien geweest dat ze in het huwelijk op zoek was naar Christus, naar de Messias in plaats van naar een christelijke man, naar een christelijke wederhelft, om het zo maar eens te zeggen. Of was het probleem andersom? Er wordt wel eens gesproken over mensen met een Messias-complex. Bijvoorbeeld wanneer vrouwen in een hulpverlenings... of wanneer vrouwen een hulpverleningsrelatie verwarren met een liefdesrelatie. Wanneer vrouwen een hulpverleningsrelatie verwarren met een huwelijksrelatie. Omdat ze zo graag voor die ander de Messias willen zijn, de grote redder. Vanaf de eerste zonde in de Bijbel is duidelijk dat onze fout is dat wij God en onszelf verwarren. En de grote bevrijding is vaak dat we dat weer uit elkaar halen. Niet ik ben de Messias, maar deze. Deze Christus die mij nu ontmoet is de Messias. Zou de vrouw de verkeerde mannen gezocht hebben om niet alleen maar een verlangen om iets te ontvangen, maar ook in een verlangen om iets te zijn, om iets te geven? Omdat ze niet alleen maar dorst had, maar ook graag water wilde uitdelen? Het bijzondere is in ieder geval dat haar ontmoeting met Jezus ervoor zorgt dat ze juist daarin zal gaan uitblinken. In het uitdelen. Voor zover de Samaritaanse vrouw een heldin is, is ze dat geworden nadat ze Jezus Christus heeft ontmoet. En hoe dan? Door de 12 discipelen te overtreffen. De 12 discipelen waren de stad ingegaan en hadden geen oog gehad voor de geestelijke oogst die binnengehaald kon worden. En de vrouw rent de stad in en deelt wat ze in Jezus Christus heeft gevonden. En Johannes zegt het kort maar krachtig: in die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van deze vrouw. Het enige wat ze zei, wat haar boodschap samenvat, was: hij weet alles van mij. Zou hij niet de Messias zijn? Het gesprek van de Samaritaanse vrouw en Jezus lijkt van de hak op de tak te springen. Maar zou misschien dat kleine gesprekje binnen dat grote gesprek over aanbidding toch ook te maken hebben met dat levensverhaal van de 6 mannen en het gesprek over water en over dorst? Iemand die hartstochtelijk bemint, noemen wij wel een aanbidder of een aanbidster. Zou deze vrouw in haar aanbidding altijd hebben willen geven? Zou deze Samaritaanse vrouw zich door de kloof tussen Samaritanen en Joden, door misplaatste nationale trots, door niet te willen weten wat de Joden al wisten, zou deze vrouw zo haar aanbidding niet aan God geschonken hebben? Om vervolgens met die aanbidding, om het zo maar te zeggen, een uitweg te zoeken in het huwelijk en een aanbidding, het huwelijk binnengebracht dat als het ware haar huwelijken deed exploderen. Met een aanbidding die niet thuis hoort in de relatie tussen man en vrouw. Wat biedt Jezus deze vrouw nu eigenlijk? Jezus gaat als Jood het gesprek aan met deze Samaritaanse vrouw. En overbrugt een kloof tussen Joden en Samaritanen die de vrouw kennelijk niet had kunnen overbruggen. Jezus gaat als onbekende man het gesprek aan met deze vrouw en herstelt misschien al daarin enigszins normale man-vrouw verhoudingen. Jezus laat deze vrouw merken dat zij gekend is door Gods profeet, door de Messias en dus door God zelf. Anderen die haar verhaal meenden te kennen, vermeden haar vermoedelijk. En dat leek zij ook zelf te doen, anderen vermijden. Maar het bevrijdende, het genadige is dat Jezus het contact met haar zoekt En dat Jezus tegen deze vrouw, die als aanbidster zo rusteloos heeft gezocht in haar leven, spreekt over God, haar hemelse Vader, die haar aanbidding zoekt. Het is een wonderlijke tekst daar in Johannes 4. God zoekt aanbidding. In Jezus wordt de relatie tussen deze vrouw en God hersteld. En daarmee begint gelijk het herstel van haar relatie met andere mensen. Kijk maar naar haar dorpsgenoten. Zo komt Jezus ook onze levens binnen. Ook vandaag weer in deze kerkdienst. En in onze ontmoeting met Jezus kan ons overkomen wat die Samaritaanse vrouw overkwam. Daarvoor is Jezus ook gekomen. En als ons dat al overkomen is, dan mogen we de wereld inrennen. Niet gelijk, maar straks na de dienst. Doe het vooral. Met een vernieuwd vertrouwen dat Jezus werkelijk is waar ook ongelovige vrienden, familie, collega's ten diepste naar verlangen. Dan kan het wonder gebeuren dat, ook al deugt onze reputatie misschien ook niet, dat mensen ons toch voldoende geloven om Jezus te willen gaan ontmoeten. Om uiteindelijk te zeggen, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord. En we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is. Jezus Christus wil jouw redder zijn. Door een relatie met jou aan te gaan. Jezus Christus is de redder van de wereld. Omdat God een relatie wil niet alleen met jou, maar zijn relatie met deze hele wereld wil herstellen. Dat is het goede nieuws voor vandaag. Amen. Zullen wij zingen een lied waarin het onder andere ook gaat over ons als bruid. Gezang 303, vers 1 en 2, de ware kerk des Heren. Geliefden in onze Heer Jezus Christus. De viering van het avondmaal is geen menselijk bedenksel. Het gaat terug op de Heer Jezus Christus. Hij stelde het avondmaal zelf in, opdat we het met regelmaat zouden vieren en zo zijn offer aan het kruis zouden gedenken.
De apostel Paulus zegt, want wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. De nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood en zei, dit is mijn lichaam voor jullie. En zo nam hij, of doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. En zo nam hij na de maaltijd ook de beker en hij zei, de beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed wordt gesloten. Doe dit telkens als jullie hieruit drinken om mij te gedenken. Wanneer Jezus zelf brood en wijn maakt tot teken van de vergeving van zonden, dan verzegelt Jezus daarmee voor ons zijn belofte van genade. Wie gelooft in Jezus Christus en oprecht leeft uit zijn genade, is daarom van harte uitgenodigd aan het avondmaal. De apostel Paulus moedigt ons aan om onszelf eerst te toetsen voordat wij het avondmaal vieren. Hij zegt, weet u niet dat al een beetje deze het hele deeg zuur maakt? Doe de oude dezem weg en wees als nieuw deeg. U bent immers als ongedezemd brood, omdat ons Pesachlam Christus is geslacht. Laten we daarom het feest niet vieren met het oude dezem van kwaad en ontucht, maar met het ongedezemde brood van reinheid en waarheid. Het avondmaal is niet alleen een gedenken van Christus' offer. Door zijn eenmalige offer toen is het voor ons nu ook mogelijk om in aanwezigheid van Christus dit avondmaal te vieren. Hij zegt, ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Hij is onze gastheer. Hij wil met ons maaltijd houden. Hij is het brood van het leven. Hij is de ware wijnstok. Wanneer we in geloof het brood eten en van de wijn drinken, dan mogen we ervan verzekerd zijn dat we door het werk van de Heilige Geest één met Christus zijn. Rondom de avondmaalstafel beseffen we hoe wij als gelovigen door het offer van Jezus Christus ook één met elkaar zijn. Omdat er één brood is, vormen wij één lichaam. Met hoeveel we ook zijn, want we hebben allemaal deel aan dat ene brood. Altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer. Totdat hij komt. Ook aan wie nog niet gelooft. Aan de avondmaalstafel worden we eraan herinnerd dat we een missie hebben. We zijn als de dienaren van de koning die erop uitgezonden worden om iedereen uit te nodigen voor de bruiloft. Ten slotte, Jezus zei tegen zijn discipelen, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. Aan de avondmaalstafel richten wij vol verwachting onze blik op de toekomst. Naar de dag van de bruiloft, of dat de bruiloft van het lam gekomen is. Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd. Zullen mijn zegen over deze maaltijd vragen. Heren, heren, zegen dit eten. In wat we zojuist gehoord hebben, gezegd hebben, hebben we iets proberen uit te drukken van die rijkdom aan ingrediënten die het avondmaal tot avondmaal maken. Ik wil geven dat we ze mogen herkennen, proeven en waarderen. Vader, geef dat we mogen proeven en waarderen het avondmaal. Dat u een goed en genadig Heer bent. Vader, juist met het oog op wat we gehoord hebben in de verkondiging, willen we vragen, geef dat we vooral ook mogen beseffen hoezeer deze maaltijd te maken heeft met dat bruiloftsmaal. Dat u onze grootste liefde bent. Dat u onze aanbidding zoekt. Dat u ons diepste verlangen kunt stillen, onze grootste dorst. Vader, zegen zo dit eten. We bidden dat in Jezus' naam. Amen. Ik geloof dat de ouderlingen nu aangeven wie rondom de tafel kan zitten. Thank you. Broers en zussen in het geloof, het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer geofferd is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Beker van de dankzegging, waarvoor wij God dankzeggen, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het kostbaar bloed van onze Heer vergoten is tot een volkomen verzoening van ons met God. Het avondmaal doet ons beseffen dat Jezus onze diepste dorst kon lessen. Ons het levend water kon aanbieden, omdat zijn bloed zou vloeien. Zullen we als slot van deze avondmaalsviering hem daarvoor loven. Gezang 259, eerste vers. Halleluja, lof zij het Lam.
Als de tekenen die als zichtbare tekenen bedoeld waren weer verstopt zijn, dan kunnen we net zo goed onze ogen ook sluiten. Misschien een goed moment om met elkaar te bidden. Paul Slagboom zal ons voorgaan in gebed.
Ik heb drie onderwerpen. Ben ik zo goed te verstaan? Ja. Ik heb drie onderwerpen voor vanochtend die ik even specifiek wil noemen. Allereerst de situatie in Libië. We zien beelden en we horen wellicht via de radio dat er mensen juichen, maar we zien ook veel doden. Ik wil bidden ook voor het pastorale werk, zoals het werk van de ouderlingen en de voorgangers, maar ook van ons als gemeente. En de jongelui zijn deze week weer begonnen met de school. De studie komt er komende week aan, daar wil ik ook voor bidden. Ik wil u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u voor het voorrecht dat wij in vrijheid met de gemeente mogen samenkomen. Dat we een dominee hebben om uw woord te verkondigen. En wat geweldig dat wij zo van uw grote daden mogen horen. Ik dank u hartelijk dat wij in het avondmaal de dood van Jezus Christus gedenken. Ik dank u dat Jezus stierf voor ons leven. En wilt u ons geloof versterken door deze viering? Help ons iedere keer weer opnieuw te leven zoals u dat van ons wilt. En voor elkaar te zijn. Elkaar als kind van u te zien. Help ons dat dat in ons leven zichtbaar wordt. Hoe verschillend we ook zijn, dat we als eenheid aan tafel kunnen zitten. We willen niet vergeten wat we zojuist gevierd hebben. Dat Hij de enige grond is waarop we staan. Dank u wel dat u zo gericht bent op onze redding. En dat u wel onze dorst kunt lessen, zoals bij de Samaritaanse vrouw. U kent ons door en door. Dank u wel voor uw redding. Ik wil ook de nood van de wereld aan u voorleggen. En daarom vragen we u dringend uw aandacht voor de situatie in Libië. Nu het eruit ziet dat de dictator is verdreven. Maar hoe nu verder? Na jarenlange dictatuur en onderdrukking, verlies van levens, burgeroorlog. De weg naar democratie kan zo lang zijn. Wilt u met de Libiërs zijn, dat ze niet kiezen voor wraak, geweld of afrekening, maar dat ze kiezen voor overleg, samenwerking en opbouw? Wilt u hen wijsheid geven? Goede God, dankbaar zijn we voor alle die zich geroepen voelen hun naasten te hulp te komen en hen van dienst te zijn. Om de moedelozen hoop te geven. Opkomen voor de zwakken. Wilt u hen helpen dat ze woekeren met de talenten die ze van u hebben ontvangen? We denken aan het werk van de ouderlingen en voorgangers, maar ook van ons als hele gemeente. Wilt u ons moed en kracht geven als we mensen kunnen helpen die om welke reden dan ook vervreemd zijn van het evangelie? Voor hen naar wie niemand omkijkt, naar wie niemand luistert, voor wie niemand tijd heeft. Wilt u in alle individuele situaties, wilt u erbij zijn? Wilt u ook dit werk leiden? Nu de basisscholen weer zijn begonnen, danken we u dat wij in een land leven waar onderwijs is. Wilt u met de meesters en juffrouwen zijn die onze kinderen onderwijzen? Wilt u ook met de jongeren zijn die komende week beginnen op de middelbare scholen? En de jongeren die een studie beginnen, dichtbij of in een andere plaats? Wellicht een nieuwe omgeving. Wilt u hen helpen met onzekerheid, motivatie, weg van huis? We willen u ook vragen of zij ook mogen genieten van hun jonge jaren. Wilt u zo met ons meegaan in de nieuwe week? Maak ons waakzaam om uw belofte te horen, zodat we niet moedeloos worden. Heer, ontfermt u over ons. In Jezus' naam. Amen.
Er is nu gelegenheid om uit te delen van al datgene dat u uit Gods hand heeft ontvangen. Een hele mooie oude traditie is om bij de avondmaalsviering de collecte te bestemmen voor de diaconie. En dat is vandaag dan ook het geval. Aan het eind van deze dienst willen we dan God zingend om zijn zegen bidden om vervolgens die zegen ook te mogen ontvangen. Zullen we gaan staan en zingen Psalm 67 vers 1 en 2. Dit is het moment waarop we in navolging van die Samaritaanse vrouw terug mogen rennen naar de mensen die wij kennen om hen te vertellen van Jezus Christus. Dit is het moment waarop we in de praktijk mogen brengen waar het avondmaal ook voor staat. Namelijk dat wij mogen zijn als de dienaren van de koning die naar de heg en naar de steg gaan om wie de uitnodiging maar wil aanvaarden uit te nodigen voor het bruiloftsmaal van het Lam. En juist ook daarvoor ontvangen we zegen. Daarvoor schenkt God ons zijn zegen in zulke overvloed dat we ervan kunnen delen. Barmhartigheid, zij u vrede en liefde in overvloed.
Fijn dat u nog even tijd hebt. En het is goed om elkaar zo na zo'n vakantieperiode weer te ontmoeten. En stap voor stap zie je de kerk weer voller worden. Volgende week is het startzondag. Dan worden er ook nieuwe ambtsdragers bevestigd. En daar zou ik nog even met u over willen spreken. Want we hebben nog steeds een aantal vacatures. 2 vacatures voor wijkouderling. 1 vacature voor een diaken. En niet het minst onbelangrijke vacature voor Scriba. Nou heb ik u begin juli ook gezegd dat ik hier niet sta om u schuldgevoelens te bezorgen of verwijten te maken. Maar u moet wel weten wat er aan de hand is. Want wij als kerkraadsleden doen ons werk voor de gemeente en niet voor onszelf. En zeker als het gaat om die scriba-functie, dan is dat echt een belangrijke functie. Ik kan wel zeggen, een kerk zonder scriba is als een huis zonder brievenbus. Dan kunt u zich voorstellen dat over 2 weken, dan is Ties afgetreden, dan stuurt u een mailtje naar scriba.eindhoven@ngk.nl en dan krijgt u dat terug van uw provider van adres onbekend. Maar dat kan toch niet? Wij hebben het geluk gehad dat we als gemeente de afgelopen jaren, decennia lang, hebben mogen beschikken over uitstekende scriba's. Scriba's die met een grote mate van dienstbaarheid de gemeente gediend hebben in hun werk. Als spin in het web functioneerden. Het Moderama heeft van de week nog eens heel kritisch naar deze functie gekeken. En gezegd, nou, natuurlijk, het is veel werk. Het kost een hoop tijd. We kunnen er ook wel wat van afhalen. We kunnen wel wat herverdelen van deze taak. Maar toch, het blijft een belangrijke functie. En ik zou ook graag willen vragen of u nog eens zou na willen denken. Of u geen talent heeft. Of zin heeft om voor de komende jaren deze functie of een gedeelte van hier, van deze functie, voor onze gemeente in te vullen. U kunt zich melden bij Ties Moesker of bij mij of informatie vragen. Nog 2 weken. Ja, ik heb geen papiertje, daar heb ik wel in mijn zak een papiertje, maar ik denk ik moet het zomaar eens proberen, want uit het hart spreekt altijd makkelijk. Want ik maak me er best zorgen over. Hoe moet dat nou? Natuurlijk, we komen daar ook wel uit. Maar als kerkraad hebben we een taak te doen en die willen we graag goed doen. En we willen ook graag zien dat u daar plezier aan heeft. En dat het niet zo'n hangen en wurgen gebeuren gaat worden. Nou, neemt u dat nog eens mee in uw gedachten en dan horen we het wel. Het tweede punt wat ik u wil melden, dat doe ik namens zuster Boop van der Linden. De ouderen drinken altijd koffie hier en die zouden heel graag zien dat de jongeren de stoel een beetje klaar willen zetten na de dienst. Dat doen ze altijd al. Wat moet je hebben? Je moet schenkers. Er moet ook koffie geschonken worden. Nou, dan kijk ik u alles aan. Boop zoekt een chef schenker. Dank u wel. Prettige zondag verder.